Onze hulp en onze verwachting staat ook op deze laatste zondag van het bijna voorbije jaar. In de naam van de Heere, de eeuwige God, die trouw blijft, die eeuwig leeft, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36, vers 2.
Thank you.
Gemeente, de Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 47. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 14 en hoofdstuk 3, vers 14 tot 18. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 47 en we lezen Johannes 1, vers 1 tot 14 en Johannes 3, vers 14 tot 18.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleeses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als den enige geborenen van den Vader. Vol van genade en waarheid. En Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen zeggende. Deze was het van welke ik zeide. Die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Johannes 3, vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zoon Gods.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen is als het ware nabetrachting op het kerstfeest dat vlak achter ons ligt. En ik mag u daartoe het woord van de Heere bedienen vanuit het gelezen schriftgedeelte in Johannes 3, Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De dienst voor aflanden vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 89. We zingen eerst vers 19 en dan zingen we vers 7... en vers 9, 89, vers 19, vers 7 en vers 9. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd. 27, het zevende vers na het amen van de prediking. We hebben in de afgelopen dagen gemeente het kerstfeest gevierd in een donkere wereld. Ik hoef dat u natuurlijk niet te vertellen, want u hebt het allemaal kunnen lezen in de kranten en kunnen horen voor de nieuwsdienst. Bloedbad in Maleisië, slachtpartij onder christenen in Nigeria. En in ons eigen land begon de kerstdagen met de zoveelste die overhoop gestoken was met een mes en die de dood had gevonden. De jonge vrouw nog, die ergens op straat zomaar was gedumpt, gedood. Waarom? Als je dat wat op je laat inwerken, en als je dat dan probeert zoals van ons verwacht mag worden, dat we dat proberen te doen bij het licht van Gods woord, dan zullen we er eigenlijk niet zo vreemd van op hebben gekeken. Sinds de zondeval is het nooit veel anders geweest. Sinds de zondeval schijnt het licht van Gods genade in de duisternis. Denk alleen maar aan dat woord waarmee de Heere begonnen is om de gevallen mens te zoeken. Waar zijt ge? Onze belijdenis zegt het, onze goede God. Je proefde de bewogenheid in waarvan de belijdenis van de reformatie getuigt. Die gevallen mens gezocht heeft. Het licht scheen in de duisternis vanaf het allereerste moment. Maar de duisternis heeft het niet gegrepen en niet begrepen ook. En dan kom je het in de Bijbel door de hele Bijbel heen telkens weer tegen dat wij mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, omdat onze werken boos waren. Maar gemeente, we hebben ook kerst gevierd in een donkere kerk. En dat is natuurlijk wel wat vreemder. Het is niet zo vreemd als je naar die kerk kijkt. Als je om je heen kijkt en je ziet hoeveel kerken vinden dat je van die drie kerstdiensten er toch eigenlijk maar eentje moet overhouden, want anders wordt het toch veel te veel voor mensen die graag ook wat anders doen. En je proeft daarin al iets van de oppervlakkigheid van het geloof van de mensen die, zoals dat wel eens een keer gezegd is, komen om kindje te wiegen in die kribbe. En als je daarbij dan bedenkt dat juist in de laatste dagen rond kerst die berichten in de krant stonden, dat van de 5500 kerken die er in Nederland nog open gaan zondag aan zondag, de eerste 10 jaar 1700 gesloten zullen worden. Gesloten. Om niet meer open te gaan voor de eredienst. Men lacht en danst en vraagt naar u niet meer, zei een dichter, een hele tijd geleden. Maar als je daarover nadenkt, gemeente, dan ben je toch geneigd om te zeggen, dat is toch wel vreemd? Want die blijde boodschap van kerst, die klinkt midden in de duisternis van het leven van mensen van elke dag. Heden is u geboren de zaligmaker, die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. Waarom is er dan zo weinig licht ook in de kerk? Waarom is er dan zo weinig verlossing? Waarom zien kerkmensen er vaak maar zo weinig verlost uit? Zou het antwoord niet dit zijn, gemeente? omdat het hart van het kerstevangelie voor zo heel veel mensen die dan nog wel op een of andere manier kerst vieren, gesloten blijft. Dan zingen we toch wel zoals dat in de afgelopen dagen volop gebeurd is: ziet dit nieuw geboren kind. Maar hoe vaak wordt er nog gezongen? Ziet hoe dat u God bemint. En daarom de verwondering die ontbreekt. Die ontbreekt maar al te veel. Want dat is uiteindelijk toch het kerstevangelie, gemeente. Dat je dat kind ziet. Die zoon van God die neer wordt gelegd in de beestenstal van Bethlehem. In een voederbak van beesten. En dat je daarachter die vader ziet. Die eigenhandig dat kind daar neerlegt. En dat je het hart van de vader ziet. Dat zich zo keert en ontsluit tot een zondig mensenkind. Zien wij Gods welbehagen nog wel in dat kind van Bethlehem? Herkennen we daarin de vrederaad van God, de eeuwige vrederaad? Want gemeente, daar ligt toch de bron van de zaligheid in. En die bron, die ontspringt en die springt open in onze tekst. Daar willen we vanmorgen op deze zondagmorgen na kerst naar luisteren, gemeente. Als wij in die bekende tekst Johannes 3 vers 16 horen hoe de Heer Jezus zelf, want het is immers een woord dat door hem gesproken wordt, hoe de Heer Jezus zelf spreekt over Gods gevende kerstliefde. We zien ten eerste die liefde richt zich op de wereld. Ten tweede die liefde openbaart zich in de Zoon. En ten derde die liefde schenkt leven in de weg van het geloof. Gods gevende kerstliefde richt zich op de wereld, openbaart zich in de Zoon, schenkt leven in de weg van het geloof. U hebt misschien wel gezegd, een bekende tekst, dominee, die je vanmorgen hebt uitgekozen voor de prediking op de eerste zondag na kerst. En dat is fijn als je dat kunt zeggen en als onze jongens en meisjes zeggen, dominee, die tekst die zou ik ook wel uit mijn hoofd kunnen opzeggen, daar hoef ik mijn Bijbeltje niet bij te pakken. Want er zijn ook in Nederland, gemeente, hele generaties inmiddels die niet meer weten van bekende teksten en die niet meer weten van bekende feiten. Maar het gevaar van dat bekende is, gemeente, en dat is dan de andere kant van het verhaal, dat we er zo mee vertrouwd zijn geraakt. Ik denk niet dat er iemand vanmorgen hier in de kerk is geweest die toen de tekst werd voorgelezen, dat door iemand zei, hè? Staat dat ook in de Bijbel? Daar heb ik nog nooit over horen preken. Wat zou die dominee daar nou over zeggen vanmorgen? Want wij weten die tekst. Zoals we al die bekende kerstteksten kennen en weten en wij verwachten ze en we willen ze horen ook. Maar we weten al wat er komt voordat er wat gezegd wordt. Er is geen verwondering meer. En dat zou toch moeten, gemeente. Verwondering, weet u wat dat is? Dat is dat je vanmorgen zit te luisteren en dat je vanmorgen zegt, hè? Dat je hart er sneller bij gaat kloppen. Dat je oog gaat glanzen. En dat je stem gaat trillen als je die woorden naspreekt. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dat je vervolgens erop uitgaat. En dat je vervolgens bij mensen aanklopt. Mensen die je tegenkomt op straat of mensen die bij je in de buurt wonen. En dat je zegt, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Dat Gods enige geboren zoon in de wereld gekomen is. Heb je het al gehoord van die liefde van God? Dat je ermee gaat naar buren en naar vrienden en naar mensen waarvan je denkt, die hebben er misschien nog niet eerder van gehoord. Maar dat is toch kerst? Die dichter in de donkere middeleeuwen heeft het wat dat betreft goed begrepen. Toen hij zijn bekende kerstlied dichtte, komt verwonderd u hier mensen. Als het goed is, is dat de vrucht van het luisteren naar het kerstevangelie. Kom, ga je mee? Verwonder u. Weet u wat het probleem bij ons is, gemeente? En je kunt natuurlijk zeggen, dat is een luxe probleem, dat die bekende teksten vaak een hele bekende inhoud hebben gekregen. Zo bekend dat we niet eens meer goed lezen wat er staat. En dan lezen we onze tekst en daar kijken we nu natuurlijk naar, gemeente. En dan komen we daar dat woord wereld tegen. En dan zijn er mensen die zeggen, zie je wel, God houdt van alle mensen. Want de wereld, het komt met alle mensen goed. De wereld, dat is alle mensen. En die mensen die leven dan rustig weer verder, het ene jaar uit en het andere jaar in. Het komt met iedereen wel goed. En dan zijn er soms andere gemeenten die zeggen, nee, wereld, dat betekent in onze teksten uitverkoren wereld. Want Gods liefde richt zich immers alleen maar op zijn eigen uitverkoren volk. En die mensen leven dan ook vaak rustig door. Want, zeggen ze, als je niet uitverkoren bent, dan is het niet voor jou. En als dat wel het geval is, dan zal God het op zijn tijdje ook wel bekend maken. Kijk, gemeente, en op die manier wordt dan het woord van God van zijn kracht beroofd. Want dat staat er niet in onze tekst. Dat woordje wereld dat in onze tekst staat, in het Grieks staat daar een woord dat u waarschijnlijk wel kent. Daar staat het woord kosmos. En kosmos is in het Grieks een woord dat is een aanduiding van de door God goed geschapen wereld. Het werk van zijn handen, waarvan u wel weet uit het begin van de Bijbel, dat daar staat, God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Het werk van zijn handen, hij had er zijn vreugde in gevonden. Hij had er zijn heerlijkheid in ontdekt. Hij had er zijn almacht in getoond. En toen hij bezig was met die schepping, toen waren er die engelen die in den beginnen geschapen waren. En die hebben gezongen de lof en de glorie van die grote schepper van alle dingen. Ze hebben gejuicht, staat er in Job. Hoe groot zijt gij? Maar gemeente, van die wereld moet ik wat meer zeggen. Want in die wereld is op een of andere manier die grote tegenstander van God binnengedrongen, de Satan. Of zoals hij ook wel genoemd wordt, de duivel. En dat woord diabolos staat er dan in het Grieks. Dat woord betekent, dat is degene die alles overhoop gooit. En zoals misschien je kleine broertje of zusje ook wel eens een keer doet. En die doet het natuurlijk zonder je te plagen, maar die ziet je bezig met het een of ander en die gooit het dan in één keer allemaal om. Dan zeg je, ah, dan had ik het net zo mooi gemaakt. Nou, dat is nou wat de duivel doet. De boel kapot maken en de boel stuk maken. Zodat wat je net hebt zien heel worden, in stukken uit elkaar valt. En wat er was een mens, de mens die de bondgenoot van God was, die stapte over naar de heerschappij van de duivel. En die heeft, terwijl hij onderkoning was, terwijl hij rentmeester was, terwijl hij door God geroepen was om voor die wereld te zorgen en ze te onderhouden. Die heeft die hele schepping in handen gespeeld van die grote vijand van God. Hij heeft dat pronkstuk uit de handen van God weggerukt. Hij heeft dat sieraad van God in de modder van deze wereld geworpen. En de gevolgen die zijn verwoestend geweest. De wereld. Nog een keer, de door God goed geschapen wereld. Maar door de zonde verwoeste schepping. En wat van de hele wereld geldt, geldt zeker ook van de mens die het kroonjuweel van die schepping was. Want die mens is van God afgevallen. En de vorst der duisternis is de overste van deze wereld geworden. Deze wereld die oud wordt en aan de verdwijning onderhevig is. Die wereld die rijp wordt voor rampen. Juist in het afgelopen jaar zijn we er op alle mogelijke manieren aan herinnerd door stumperige mensen die denken dat ze het zelf allemaal nog wel weer kunnen opknappen. Als we maar goed ons best doen. Of het nou over de stikstof gaat, of het gaat over de temperatuur van het water, of wat dan ook. Maar die wereld die wordt alleen maar rijp voor rampen in het milieu. Die wereld dat wordt een onleefbare wereld. Laat de Bijbel ons zeker in het laatste Bijbelboek ook heel nadrukkelijk zien. Die wereld. Het is de wereld van de bloemen die doodgaan. Het is de wereld van de dieren die elkaar verscheuren. Dat is de wereld van de mensen. En daar zullen we maar niet te veel over zeggen, want als je het over de mensen gaat krijgen, dan heb je het over het dieptepunt. Terwijl dat het kroonjuweel van Gods handen was. Het dieptepunt van de schepping is het geworden. Voorbeelden zijn het erover. Er is geen heerlijkheid meer in te vinden. Ja, soms zie je nog iets van dat paradijselijke. Soms zie je nog iets van dat mooie in de wereld. Denk nou maar, voorbeeld dat me zo te binnen schiet. Denk nou maar aan een gezonde baby die er ligt te kraaien in de wieg. Dan zeg je, prachtig toch, hè? Prachtig toch, hè? Maar het is allemaal tijdelijk en het is allemaal betrekkelijk. Die wereld, die wordt in feite afgeschreven. Die wereld is goed voor de sloop. Ondanks alle milieubewegingen en wat ze proberen te doen. Nou kijk gemeente, die wereld, die heeft God lief. Snapt u dat? Ik moet er nog wat meer van zeggen gemeente. Want als we de Bijbel lezen, dan ontdekken we dat de wereld niet overkomen is als een soort noodlot. De kinderen van deze wereldgemeente zijn niet verdwaald omdat ze de weg zijn kwijtgeraakt. Zodat we zeggen, ach wat zielig hè, die jongen, dat meisje kan zijn vader en zijn moeder nergens weer terugvinden. Gemeente, wij hebben als mensen daarvoor gekozen. We hebben vrij en moedwillig de wereld uitgeleverd aan de Satan. We hebben die wereld verraden. We zijn de weg niet kwijtgeraakt, gemeente, maar wij hebben verkeerd gekozen. En wij waren gewaarschuwd. Iemand heeft wel eens een keer van die wereld het beeld gebruikt van een auto die totaal losgereden werd. We hebben allemaal wel eens zo'n beeld gezien, denk ik. Dat beeld, gemeente, dat kun je gebruiken als je maar goed bedenkt. Het is niet een ongeluk dat die auto overkwam. Die wereld is een totaal losgereden auto, omdat wij die wereld van de weg af hebben gestuurd. Omdat wij die wereld in elkaar hebben gereden. En dat deden we uiteindelijk uit vijandschap tegen God. Paulus zegt dat, hè? Toen wij nog vijanden waren. Een godenvijandige wereld is het, die wij hebben stuk gemaakt. En de hele Heilige Schrift is er vol van, gemeente, dat wij schuldig zijn en dat wij afkerig zijn en dat we ongehoorzaam zijn en dat wij dood zijn in de zonden en in de misdaden. Die wereld, die zo volledig het tegenbeeld is van wat God ermee bedoelde, die vieze, vergeef me dat ik het zo zeg, gemeente, die rottende, die stinkende, die vloekende, die afgevallen, die vijandige wereld, die heeft God lief. Nou, zegt een jongere hier in de kerk vanmorgen, dominee, daar snap ik dan niks van. Precies. En dat moet je nog maar heel goed onthouden ook. Daar snap je niks van. Het is onbegrijpelijk dat God die wereld na de zondeval niet heeft afgeschreven, gemeente. En dat God die mens niet de verdoemenis injaagt. Want meer hebben wij niet verdiend, gemeente. En meer zijn wij niet waard. Ja, zegt u, maar dan moet je wel wat meer uitleggen, dominee, want waarom heeft God dan lief? Daar vind ik in de wereld geen antwoord op, gemeente, op die vraag, want in de wereld dan verwekt alles God tot toorn en tot oordeel. Er is niks in ons, gemeente, en er is niks in deze wereld dat God tot liefde beweegt. En toch, God heeft de wereld niet prijsgegeven aan de hel. God heeft de medemens niet afgeschreven zoals hij dat gedaan heeft met de gevallen engelen bij wie het in één keer afgelopen was toen ze die verkeerde keuze hadden gemaakt. God heeft die wereld toch lief. Is toch onbegrijpelijk? Is toch onverklaarbaar? En waarom? Gemeente, het antwoord op die vraag is alleen maar te vinden in God zelf. Omdat hij God is. En omdat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Daar kom je in de Bijbel op een paar hele dieptepunten tegen. Als je Jeremia ziet zitten op de puinhopen van Jeruzalem, nadat Jeruzalem is ingenomen en de tempel met vuur verbrand. En Jeremia die zit daar op die puinhopen en hij zingt daar zijn klaagliederen. Dan staat het midden in die klaagliederen zomaar ineens. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Groot is Gods trouw. En als je in het begin van het Nieuwe Testament Zacharias die oude priester tegenkomt, gemeente, die zijn lofzang zingt bij de geboorte van zijn zoon die de voorloper van de Heer Jezus is. En die dan zingt die met ons lot bewogen was. Dan moet je dat nooit zo verstaan, gemeente, dat het ons medelijden, dat het medelijden van God is dat door ons is opgewekt. Wij bewegen God niet tot medelijden, gemeente. Al zou het maar zijn dat God zou vinden dat we zo zielig zijn geworden. Zulke ellendige stumpers. Nee, God is de in zichzelf bewogene. Gods liefde tot de gemeente, tot de wereldgemeente. Die liefde van God is alleen te verklaren vanuit God zelf. En daarom is het voor ons mensen onverklaarbaar. U moet mij vanmorgen niet vragen, dominee, leg het dan maar eens precies helemaal uit. Want dan voel ik me altijd maar een stumper op de preekstoel, gemeente. Als ik moet gaan zeggen waarom God nou liefde is en waarom God zich nou over zondaren ontfermt. Er is maar één verklaring voor gemeente, dat is omdat hij God is. Wij zouden het niet doen, gemeente. Wij zouden het niet doen, waardige wereld, die afzichtelijke wereld. Die zouden we zo gauw mogelijk afschrijven. Die zouden we zo gauw mogelijk prijsgeven. Gemeente, als God aan ons mensen gelijk was, dan was deze wereld reddeloos verloren. En dan kunnen ze in Den Haag en dan kunnen ze in Brussel en weet ik dan waar ook mooie plannen proberen te ontdekken. En dan kan er een meisje de hele wereld over rennen die zegt we moeten wat aan het klimaat doen. Maar dan konden we inpakken, gemeente. Dan waren we reddeloos verloren. En de vraag is op deze zondag na kerst, hebben we dat door? Hebben wij dat door, dat Gods kerstliefde betekent dat hij zich neerbuigt over een wereld verloren in schuld? Over een wereld die er niet naar vraagt. Die er ook geen recht op heeft. Dat er in ons geen aanknopingspunt is voor enige liefde van God. En dat we tegelijkertijd reddeloos verloren zijn zonder die eenzijdige liefde. Omdat ons behoud ligt in een God die gans anders is dan wij. De heilige Israëls. De heiland. Lieve gemeente, als je dat niet doorhebt. Als je meent dat je bepaalde rechten kunt laten gelden tegenover God. Dat je aardig goed voor de dag kunt komen in je keurige zondagse pakje. Dat je redelijk het goed doet. Dan is het geen wonder, gemeente, dat het evangelie niet door ons verstaan wordt. En dan is het geen wonder dat wij ons niet verwonderen over het evangelie. Dat is het eerste wat we moeten leren, gemeente. Gods wereld. God richt zich op die wereld. Die verloren is in schuld. Die goden vijandig is. Die doemwaardig is. En die wereld, daar ben ik een stukje van. Die wereld, daar ben ik zelf. Kijk, en omdat de wereld dat niet ziet, gemeente, daarom loopt die wereld met al zijn kerstsfeer aan het kerstkind voorbij. En omdat er ook in de kerk heel veel mensen zijn die dat niet zien, gemeente, dan komen ze ook niet tot de belijdenis. Komt verwonderd u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint. Ja, ze denken nota bene dat ze die God ook nog wel een paar vragen mogen stellen. En dat ze tegen die God kunnen zeggen, waaraan zien we dat dan, dat u liefde bent? Mensen die gaan er hoogstens mee aan de haal. Ik zeg, natuurlijk heeft God ons lief. Waarom zou hij dat niet doen? En dan kom je mensen tegen die rond de kerstdagen vragen om blijde preken. Terwijl ze niet eens weten wat droefheid is. En ze praten over blijdschap. Terwijl ze de Bijbelse vreugde missen. Ach, zegt iemand, dominee, hang er toch alsjeblieft op over die liefde van God tot de wereld, want waar zien we ze? Als we in de wereld om ons heen kijken. En je ziet daar die miljoenen kinderen die niet genoeg te eten krijgen. En die kinderen die sterven van de honger en van de ellende. Die verdrinken in de Middellandse Zee. En je ziet al die vrouwen die verkracht worden. En je ziet al die mannen die gemarteld worden. En als we om ons heen kijken, dan zijn er vandaag weer allerlei mensen in de wereld die hiervoor kiezen om maar te sterven, omdat ze het leven niet meer zien zitten. Ze voelen zich eenzaam en verlaten. Er zijn mensen die vandaag afknappen. Er zijn mensen die ziek zijn. Er zijn talloze mensen die in rouw worden gedompeld en ze zitten er ook onder ons zomaar ineens. Er zit hier een jongere in de kerk die ondertussen denkt, terwijl ik hier sta te preken, dominee, waar zie ik die liefde dan? Geef daar nou eens een antwoord op. Waar is God dan? misschien mag ik een voorbeeld noemen. Het voorbeeld gaat over een zekere kolonel van Velzen. U hebt misschien zijn naam wel eens gehoord. Dat was een Nederlander die in Amerikaanse dienst was in de Tweede Wereldoorlog. En die op die manier vlak na de bevrijding van Auschwitz daar ook een keer kwam. Een poosje later was er een journalist die hem een interview afnam. En die zei tegen die man: meneer de kolonel, gelooft u nou ook nog in de liefde van God? Weet u wat die kolonel toen zei? Pardon, ik was in Auschwitz. Met andere woorden, als God machtig zou zijn, dan gebeurden die dingen niet. Als God liefde zou zijn, dan komen die dingen in de wereld toch niet voor. Ach, en u kent toch de vragen, gemeente, elke dominee, die kent ze van de catechisanten. Ze zullen er hier ook wel zitten, die vragen wel eens gesteld hebben. En dominee Van Heteren en dominee Uitslag. Waar is God? Als God zijn liefde is, als God machtig is. Vragen van mensen met wie je samenwerkt. En zeggen, ja, je gaat naar de kerk, hè? Moet je me eens vertellen. Hoe kan dat nou dat die God liefde zou zijn? Vragen van een zieke die worstelt met het feit dat hij gesloopt wordt. Vragen van een geslagen mensenkind door de dingen die er in zijn leven gebeurd zijn. Iemand die zegt, als God liefde is, waarom? Waarom? Dan zegt iemand hier in de kerk, dominee, heb u er dan geen last van en hebt u dan die vragen niet? Mag ik het nou zo zeggen, gemeente, inderdaad, als ik om me heen kijk, dan heb ik die vragen ook. Maar dan doe ik wel iets wat niet goed is. En als jij dat doet, als je om je heen kijkt en dan met die vragen komt, dan doe jij ook iets wat verkeerd is. Want wat doen we dan, gemeente? Dan bepalen wij de liefde van God door wat wij er zelf van vinden en van wat wij er zelf van willen. Als God liefde is, dan behoort Hij een God te zijn die ons gebed hoort. En dan vervult Hij mijn wensen en dan doet Hij wat goed is in mijn ogen, want als God dat niet doet, ja, maar dan lopen we vast, gemeente. Ik lees nergens in de Bijbel, God is liefde, kijk maar om je heen. Ja, dan zegt iemand, maar er zijn het dan alleen maar woorden waar we het in de kerk mee moeten doen. Lees die bekende tekst nou eens goed, lieve mensen. De Heere Jezus heeft ze gesproken, vergeet dat niet. Jezus die zich nooit vergist heeft, gemeente. En Jezus zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. En Johannes, zijn liefste discipel, heeft het later alleen nog maar een keer onderstreept. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat wij leven zouden door Hem. En dan moet u nog eens goed naar de tekst luisteren, gemeente. Maar dan moet u niet alleen luisteren, maar dan moet u ook kijken. Want als daar staat, zo lief. Als iemand zegt zo, dan zie je ook iemand die een vinger uitsteekt. Dan zie je ook iemand die ergens in een bepaalde richting wijst. De Heer zegt, vraag je waar mijn liefde blijkt? Zal ik het je zeggen? En dan volg je die vinger van de Heer. En dan kijk ik nog eventjes vooral naar de jongens en meisjes, want ik wil zo graag dat die ook begrijpen Wat er in de preek wordt gezegd en wat er in de tekst staat. Dan volg je die vinger. De Heer zegt, mag ik je dat nou eens aanwijzen waar je mijn liefde ziet? En dan volg je die vinger en dan moet je heel diep buigen, want het gaat heel diep. En dan moet je heel goed kijken. Want dan wordt het heel donker. En dan hoor ik de Heere zeggen, zie, het Lam Gods. En dan zie ik die man van smarten, die zijn kruis draagt. En ik hoor ineens kinderen zingen, kinderen die dan soms toch nog eerder verstaan waar het om gaat dan een oudere. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. God zegt, kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed in de richting die ik wijs. Zo lief. Daar ligt mijn troetelkind. Daar aan dat kruis, daar hangt mijn enige geboren kind, Jezus. Gemeente, als je over de liefde van God wilt spreken, dan moet je niet ergens in de wereld beginnen. En dan moet je niet ergens in je eigen leven beginnen. Want dan kom je er van zijn levensdagen niet uit, gemeente. En als je bij jezelf begint, dan loop je onherroepelijk vast. Als je over de liefde van God wilt spreken, dan moet je beginnen bij de Zoon van Gods liefde. Bij die Heer Jezus Christus die daar ligt in die voederbak van beesten. En dan moet je die hand van God zien. Die zelf dat kind daar in de kribbe heeft gelegd. Dan moet je dat hart van God horen kloppen. Zoals het open gaat in die gave van zijn enige geboren zoon. Gegeven. Overgegeven. Overgeleverd voor zo'n wereld, aan zulke mensen, moordenaars, haters, vijanden van God, gegeven, gemeente, dan kijk je God in het hart, zo lief. Ja, nou kan ik het eigenlijk niet verder zeggen, gemeente, zo lief. Schieten mijn woorden tekort. U hebt dat misschien wel eens gezien. Zo'n klein meisje van een paar turven hoog. En die heeft een hele lieve moeder. Ik hoop dat alle kinderen hier in de kerk nog een moeder hebben. En dat dat ook een lieve moeder is. Maar als je aan zo'n kind vraagt. Hoe lief is jouw moeder? Heb u dat wel eens gezien? Dat zo'n kind dan eigenlijk eventjes staat van wat moet ik nou zeggen? En dat je dan op een gegeven ogenblik ziet dat dat kind de beide armen uitbreidt. Dan kom je niet zo ver als je kind bent. Van hier naar daar als kind, dan is het niet zo ver. En dan hoor je dat kind zeggen, zo lief. Zo lief. Niet na te rekenen. Niet uit te meten. In een van de psalmen staat, zo ver het west verwijderd is van het oosten. En ik weet niet of u er wel eens over gedacht hebt hoe ver dat moet zijn. Als het west van het oosten verwijderd is, gemeente, dan kun je een heel eind naar het westen lopen. En dan kom je tenslotte wel weer een keer bij het oosten uit. Maar dan heb je de hele wereld al rondgelopen. God gaf zijn zoon, gemeente. Wij geven ook wel eens een keer wat. Maar een vader en moeder geven hun kind toch niet weg? Er zitten hier vaders en moeders in de kerk die weten wat het is om een kind te verliezen. En juist als je dat weet wat dat is om een kind te verliezen. Mijn moeder zei altijd, dat grijpt nog dieper in dan dat je je eigen man verliest. En mijn moeder wist heel goed waar ze over sprak. Die stond twee keer aan het graf van haar eigen kind. Dat kun je nooit peilen. Dan snap je nog veel minder, gemeente, wat er in onze tekst staat, dat God zijn eigen lieve kind, zijn enige geborene, gegeven heeft. God gaf hem aan smaad en aan hoon. En de Bijbel leert ons dat je vanuit dat punt nu naar die vragen moet gaan waar wij dan wel mee worstelen. Want dan hoor ik Paulus, die geschreven heeft in de brief aan de Romeinen, zou hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Als die God voor ons is, zou hij dan nog tegen ons kunnen zijn? Dan kan de verdrukking in je leven komen, dan kan de benauwdheid in je leven komen, dan kan de angst in je leven komen, dan kan de vervolging en zwaard en zelfs de dood komen. En ja, dan is het wel zo, net als bij vader Jacob, dat wij wel eens tegen al die dingen zijn. Dat moeten we ook echt wel leren vaak, dat wij er tegen zijn, maar dat ze niet tegen ons zijn. Maar als je daar iets van gezien hebt, gemeente, wat die hand van God geeft in dat offer van zijn eigen lieve kind Jezus. Gemeente, zou die hand dan geen vaderhand meer zijn als die hand je kastijdt? Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. God die zijn zoon als het ware van zijn hart gescheurd heeft. Zijn enige geborene. Ja, zegt Calvijn, die juist over deze tekst al wel een paar mooie dingen zegt, gemeente. Weet je waarom dat erbij staat? Omdat wij mensen maar zo moeilijk overtuigd kunnen worden van die liefde van God. En dan zeg je tegen die oude Calvijn, broeder Calvijn, je hebt gelijk, man. Van nature hebben wij veel eerder kwade gedachten van God. Dankzij dat satanische onderwijs dat in het paradijs al begonnen is, toen hij zei tegen Adam en Eva: God heeft zeker gezegd dat je van geen een van de bomen van de hof mag eten. En dan proef je wat die duivel je wil wijsmaken, gemeente. Jonge mensen, ik hoop dat je op dit moment echt goed luistert. Wat wil die duivel je wijsmaken? God gunt je niks. En die komen jongeren tegen die van de catechisatie niet meer weten wil. En die tegen zijn vader en moeder zegt: ik heb het wel gezien in de kerk. Ik wil dat niet meer, want je mag daar ook niks. De wereld die biedt je veel meer. Zie je nou waar dat vandaan komt? Dat komt zo uit de koker van de duivel. En zie je wat die duivel daarmee bedoelt? Om je mee te slepen naar het eeuwige verderf, gemeente. Wij zijn zo wantrouwend, gemeente. Wij schuiven niet alleen alle ellende op de rekening van God. Maar wij geloven het ook niet als God zijn liefde ons laat verkondigen. Maar gemeente, dat wordt op kerst wel heel gevaarlijk. En na kerst ook. Want dan neem ik u nog even mee naar de kribbe, gemeente. En dan hoor ik het de Heere zeggen: zo lief heb ik de wereld gehad. Zeg nou zelf eens. Is er nou hier iemand in de kerk die toch meent dat die God nog van kwade gedachten kan verdenken? Zo'n God die zijn eigen kind ervoor gegeven heeft om mensen zoals u en ik te redden van het verderf. Hij zegt iemand: en als je dat nog niet gelooft, dominee. Nou, dan staat er in deze mooie tekst die het evangelie in een notendop wordt genoemd, dat je maar niet verloren gaat, maar dat je verloren bent. Want dit heerlijke evangelie, gemeente, dat spreekt van die God die van het verderf ons leven wil verschonen. Dat spreekt ook van dat verderf. Wie niet gelooft, die houdt eeuwig verderf over. Wie niet gered wordt, de toorn van God blijft op hem. En dat betekent dat je met de wereld ondergaat in het eeuwige oordeel. Gemeente, heb je dat door? Kijk, toen wij kind waren, is het van ons al gezegd, toen we naar de kerk werden gebracht om gedoopt te worden, dat wij kinderen van de toren zijn. Je moet daarvan gered worden, gemeente. Je moet daarvan verlost worden. En anders blijf je in het donker van de eeuwige nacht. Verloren gaan, gemeente, is helaas geen uitzondering, maar is regel. Je moet gered worden uit het gevallen en verloren menselijke geslacht. En anders, dan kom je om. Ja, maar hoe moet het dan, zegt iemand? Nou, kijk nog even in de tekst, gemeente. Opdat een ieder die in hem gelooft. Ja, wat is dat? Dat is niet ik geloof wel. Dat is niet ik geloof dat. Zulke jongeren kom ik op Urk ook nog altijd tegen. En het zou me bevreemden als er hier niemand in de kerk zit die zo denkt. Jongeren die de kerkgang voor gezien houden. En dan spreek je ze aan en dan zeg je, maar dominee, ik geloof wel hoor. En als je dan probeert wat door te praten, dan zeg je, maar ik geloof wel dat Jezus voor de zonde gestorven is. Kijk, alsjeblieft nog eens goed in de teksten. Wat staat er? Dan gaat het over in hem geloven. Dat wil zeggen dat er een persoonlijke relatie is gekomen tussen jou en de Heer Jezus Christus. Geloven, gemeente, dat is amen zeggen op dit evangelie. Beamen dat ik wereld ben met alles wat er aan dat woord vastzit. En dat hij de Zoon is in wie de Vader zich heeft geopenbaard in zijn gevende zondaarsliefde. Geloven, gemeente, als je daar moeite mee hebt om te ontdekken wat dat is, dan moet je die paar versen eens lezen die net vlak voor onze tekst staan. Over de Israëlieten in de woestijn die gebeten werden door die giftige slangen. En Mozes die dan zo'n koperen slang op een staak moet zetten. En de slang ziet, die slang. En dan zegt de Heer Jezus, zo is het nou ook met mij. Wie in de Zoon gelooft, die zal leven. En als u zegt, nou snap ik het nog niet, dan moet u maar een hoofdstuk verder bladeren in dat heerlijke Johannes-evangelie. Daar ontmoet je die Samaritaanse vrouw met wie de Heer Jezus in gesprek is en in wie ze leert geloven. En dat zegt ze ook als ze in de stad komt. Daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Maar misschien zijn er toen wel mensen geweest in de stad die zeggen, oh mens, dat hebben wij al heel wat keren verteld. De slet die je bent. Dan heeft ze gezegd, kijk, dat is verschil. Jij zei het tegen me en toen trapte hij me in de goot. En hij zei het tegen me. En toen redde hij mij. Uit de verlorenheid waarin ik mezelf had geworpen. Maarten Luther heeft het een keer zo gezegd. Typisch Luther. Die heeft Johannes 3 vers 16 gepakt. En die heeft dat woordje wereld daardoor gestreefd. Heeft dus een eigen naam voor ingevuld. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Misschien kent u wel dat versje. Zo lief had God de wereld. Zo lief had God ook mij. Dan zegt iemand, dominee, maar dat kun je toch niet uit jezelf? Nee, dat is ook zo. Het is Gods gave als je dat mag leren zeggen. Een mens moet van boven geboren worden. Dat staat ook in dat hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is. Je moet wedergeboren zijn om in Jezus de Zoon van God te zien. En te geloven dat je in hem het leven mag vinden voor je ziel. Maar daartoe wordt het evangelie dan ook verkondigd, gemeente. Als het zaad van de wedergeboorte in de handen van de Heilige Geest. En dan is het zo ontdekkend, gemeente, dat Gods vinger naar mij wijst als hij spreekt over de wereld. En dat Gods vinger naar Christus wijst als hij spreekt over de liefde. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Hij brengt ze bij elkaar. En die liefde, gemeente, die ontdek je nooit anders dan onder de prediking. Wie niet onder de prediking komt, laat daarmee merken dat hij geen belang heeft bij deze boodschap. En als je belang krijgt bij deze boodschap, dan kun je nooit meer zonder. En dan zorg je dat je er bent, elke keer als de kerkdeuren opengaan, omdat altijd weer die liefdevolle boodschap klinkt van God die in zijn Zoon omziet naar een wereld verloren in schuld. Ziet welk een liefde. Hoor en uw ziel zal leven. Gemeente, dat is geloven. Dat je door woord en geest als een wereldling die niet beter bent dan een van de anderen, geleid wordt tot het zien op de Heere Jezus als de openbaring van de liefde van God, Gods gevende kerstliefde die in hem zichtbaar wordt. Ja, zegt iemand, mag ik nog één keer wat zeggen? Als ik naar mijzelf kijk, ja, daar moet je dan ook mee ophouden. Net zo goed als dat je ermee op moet houden om je heen te kijken, gemeente. De tekst die wijst je zo nadrukkelijk op dat een ieder die in hem gelooft, in hem. En Calvijn zegt, dat zegt de Heere om je af te trekken van je ongeloof. Opdat je in Christus die volle barmhartigheid van God zou zien voor zondaar. Iemand zegt, een laatste vraag. Zou dat ook voor mij gelden? Calvijn zegt, let dan nog op één woordje dat ik nog niet genoemd heb in de tekst. Dat woordje iegelijk. God spreekt zo algemeen om allen en een ieder te nodigen en om de ongelovigen alle verontschuldiging te benemen. Nou zeggen we maar, gemeente. Bent u een wereldling? De tekst nodigt. Zoek in hem genade, leven, zaligheid. U vindt het nooit in uzelf. In hem is alles te vinden. Vraag het dan maar. Maak mij levend door uw dood. Dat is geloven, gemeente. Dat je opziet tot hem om te leren. Zo lief heeft God ook mij gehad. En dan kunnen in je leven de stormen komen. En die steken soms zomaar op. Dat hebben we de laatste maanden maar al te goed ontdekt. Ook hier in onze gemeente. En dan kunnen de twijfels komen. En dan kunnen de vragen en de raadsels reizen. Maar dan is er die band die houdt. En die maakt dat het gebogen hoofd omhoog gaat. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Maar bij de kribbengemeente, daar zie ik dat gegeven kind. En ik versta, hij is nabij, in hem, de bron van alle goed. Amen.
Thank you.
Heren, hoe moeten wij dat nou ooit onder woorden brengen? Die machtige woorden uit dat evangelie in een notendop. Dat u zo lief de wereld hebt gehad. Dat u uw eigen lieve kind ervoor over hebt gehad. Gegeven tot in de dood. Opdat doodschuldige zondaren zouden leven door hem. Heere, wat een wonder. Dat dat het evangelie is. En dat dat evangelie elke keer maar weer mag klinken. Te midden van onze verdrietigheden. Te midden van onze rouw. Te midden van onze vreugde. Dat machtige woord. God gaf zijn zoon, opdat zondaren zouden leven door hem. Laat het nooit tegen ons getuigen, Heere, dat we onder die boodschap gezeten hebben. Werk het maar uit, pas het maar toe. Ook op deze laatste zondag van het jaar. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 138, het eerste vers, 138 vers 1. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostende gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u allen. Amen.